En laten we samen zingen, Psalm 51, het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. 51, vers 6. Samen eerst bidden. Heren, als we deze ogenblikken tot u naderen om uw zegen te bidden over de dingen die we vanavond hier willen doen, dan bidden we van u dat ge ons ook de rechte gestalte wilt geven en het rechte besef van onze afhankelijkheid van u, van de afhankelijkheid van het onderwijs van uw Heilige Geest, van het werk dat uw Heilige Geest in ons hart moet doen. Zullen we waarlijk ook verstaan wat gij ons in uw woord hebt te zeggen. We danken u ervoor, Heere, dat we dat woord van u hebben. We hebben er nooit om gevraagd. U hebt het ons ongevraagd gegeven. U hebt het in onze handen gelegd en het aan ons toevertrouwd. En we mogen er kennis van nemen. We mogen ervan horen. We mogen erin lezen en in studeren. We mogen het biddend doen, we mogen er uw Heilige Geest over afbidden. En wat een voorrechten zijn dat allemaal, Heren. Maar laat het ons nu echt ook tot geestelijk nut mogen zijn. Laat het ons een echte geestelijke zegen mogen brengen. Laat het voor ons de woorden van het eeuwige leven mogen zijn. En als ze dat nog nooit werden, laten ze het dan mogen worden, Heere. Opdat we ons aan dat woord van u mogen overgeven en ons door dat woord van u ook mogen laten regeren. En opdat we door dat woord van u ook wijs mogen worden tot zaligheid. Het behaagt u immers door dat woord mensen tot kennis der waarheid te brengen. Geef er het waarachtige geloof bij, Heere. En zegen ons ook vanavond op deze Bijbelkring. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen vanavond verder op het punt waar we de vorige keer zijn geëindigd. En dat is aan het eind van het 13e hoofdstuk van het eerste boek Koningen. We hebben met elkaar die geschiedenis overdacht van de man Gods uit Juda die naar Bethel gestuurd werd door de Heere om daar te profeteren tegen het altaar. En daar ook dat teken te verrichten dat het altaar scheurde, die ook bovendien door de Heere gebruikt is om nog een ander teken te doen, namelijk in de genezing van de verdorde, de verstijfde hand van koning Jerobeam. En dan vervolgt dat hoofdstuk met ons te vertellen van die andere profeet die in Bethel woonachtig was en die een verleider is geworden voor de man Gods uit Juda, die hem overgehaald heeft om toch naar Bethel terug te keren en bij hem de maaltijd te gebruiken, tegen de wil, tegen het uitdrukkelijk bevel van de Heere in. En we hebben gezien hoe die man Gods uit Juda toch aan die verleiding bezweek en hoe hij meegegaan is. En hoe toen dat oordeel van de Heere over hem voltrokken is. Enfin, u herinnert u die geschiedenis, die indrukwekkende geschiedenis, die ongetwijfeld in Bethel ook indruk gemaakt moet hebben, want toen is dus gebleken dat de God die door deze profeet sprak een God is die waar niet mee te spotten valt, een God die zijn woord waar maakt en die dat zelfs ook doet, al moet het een van zijn knechten de dood kosten. Maar dan vervolgt dat hoofdstuk in de laatste twee versen en daar beginnen we onze schriftlezing. Laatste twee versen van 1 Koningen 13. Na deze geschiedenis keerde zich Jerobeam niet van zijn boze weg, maar maakte wederom priesters der hoogten van de geringsten van het volk. Wie wilde, diens hand vulde hij en werd een van de priesters der hoogten. En hij werd in deze zaak het huis van Jerobeam tot zonde, om hetzelfde te doen afsnijden en te verdelgen van de aardbodem. Te diezelfde tijd was Abia, de zoon van Jerobeam, krank. En Jerobeam zeide tot zijn huisvrouw, maak u nu op en verstel u, dat men niet merke dat gij Jerobeams huisvrouw zijt. En ga heen naar Silo, zie daar is de profeet Ahia die van mij gesproken heeft dat ik koning zou zijn over dit volk. En neem in uw hand 10 broden en koeken en een kruik honing en ga tot hem. Hij zal u te kennen geven wat deze jongen geschieden zal. En Jerobeams huisvrouw deed alzo en maakte zich op en ging naar Silo en kwam in het huis van Ahia. Ahia nu kon niet zien, want zijn ogen stonden stijf vanwege zijn ouderdom. Maar de Heere zeide tot Ahia, zie, Jerobeams huisvrouw komt om een zaak van u te vragen aangaande haar zoon, want hij is krank, zo en zo zult gij tot haar spreken. En het zal zijn als zij inkomt dat zij zich vreemd aanstellen zal. En het geschiedde als Ahia het geruis van haar voeten hoorde toen zij ter deuren inkwam, dat hij zeide, kom in, gij huisvrouw van Jerobeam, waarom stelt gij u dus vreemd aan? Want ik ben tot u gezonden met een harde boodschap. Zover. Ik heb u dus twee gedeelten gelezen die heel nauw op elkaar aansluiten, maar die wij normaal gesproken bij de dagelijkse schriftlezing wel in twee keer lezen. Want als we 1 Koningen 13 lezen, dan lezen we 1 Koningen 13 tot en met vers 34. En als we de volgende dag aan tafel de Bijbel weer openslaan, dan beginnen we bij 2 Koningen 14 vers 1. Zo is in verband met die hoofdstukindeling in de regel onze schriftlezing. En toch missen we op die manier wel eens wat de Heere ons eigenlijk ook wil laten zien. Het zal u direct opvallen dat als wij 1 Koningen 14 vers 1 gaan lezen, dat die tekst begint met te dierzelfder tijd. En dan moet je je natuurlijk onmiddellijk afvragen wat wordt met die tijd bedoeld. Welke tijd was dat dan? Welke tijd was dat dan dat het kind van Abia, van Jerobeam, de zoon van Jerobeam Abia, ziek werd? Nou, dat is in die periode die in het slot van 1 Koningen 13 beschreven wordt. En daar hebt u het verband, daar grijpen die twee hoofdstukken in elkaar, daar liggen ze in elkaars verlengde. Het is dus in die tijd die in het slot van 1 Koningen 13 aangegeven wordt als de periode waarin Jerobeam zich in zijn zondige weg kennelijk heeft verhard. Want wat er ook gebeurd is in Bethel, via die man Gods die door de Heere gestuurd was en via de boodschap die hij bracht en via de tekenen die hij verrichtte en via zijn dood, ook dat. Wat er ook in Bethel gebeurd is, Jerobeam heeft zich er niet door laten gezeggen. Die oude profeet, en daar hebben we de vorige keer onze Bijbelstudie mee geëindigd, die oude profeet is erdoor aan het denken gezet. En als wij de schriftgegevens heel gunstig interpreteren, dan zouden we zelfs mogen zeggen dat deze oude profeet er tot inkeer doorgekomen is. En dat het in ieder geval voor hem nog een zegen geweest is. Dat de dingen gegaan zijn zoals ze gegaan zijn. Maar het lijkt erop dat hij ook echt de enige is geweest in Bethel, bij wie het een gunstige uitwerking heeft gebracht. Voor de rest lijkt iedereen er onaangedaan onder te zijn gebleven. En dat geldt in ieder geval van de koning, van Jerobeam. Na deze, zo lezen we in vers 33, na deze geschiedenis keerde zich Jerobeam niet van zijn boze weg. Je mag daar rustig voor lezen. Na deze geschiedenis bekeerde Jerobeam zich niet. Daar heeft hij dan gestaan met zijn verdorde hand. En dan kon hij ook niks anders doen dan aan die profeet vragen, bid voor mij. En de profeet deed het en God was nog zo langmoedig, zo groot van goede tierenheid, dat hij dat oordeel dat over Jerobeam gekomen was, uitstelde. En de man was weer genezen en hij kon zijn hand weer helemaal gebruiken. En als die later, en we komen in de geschiedenis die vanavond voor ons ligt, de vrouw van Jerobeam tegen, die hebben we in hoofdstuk 13 nog niet ontmoet. Als hij thuisgekomen vertellen moest hoe het gegaan is, dan heeft hij zijn hand, zijn arm aan zijn vrouw laten zien. Ja, die stond helemaal stijf, daar kon ik echt niks meer mee beginnen. En nou kan hij hem weer gewoon gebruiken. Nou kan hij hem weer gebruiken om zijn handtekening te zetten onder wetten die hij uitvaardigt en onder besluiten die hij neemt. En dan kan hij die hand weer gewoon gebruiken om het eten naar zijn mond te brengen. En elke dag is die man opnieuw een levend bewijs van de goede tierenheid en van de goedgunstigheid Gods. En hij heeft het van zo dichtbij meegemaakt. Het is rakelings langs hem heen gegaan. En toch bekeert hij zich niet. Maar hij maakt wederom priesters der hoogten van de geringsten van het volk. Zoals hij ze ook al eerder gedaan had. Een eigen gemaakt altaar, een eigen gemaakt heiligdom. Eigen gemaakte priesters, niet uit de stam van Levi. Maar waar die ze vandaan haalt, dat maakt hem eigenlijk niet uit. Al is het uit de heffen van het volk, het geringste soort, waar een ander eigenlijk liever maar aan voorbij zou gaan. De niks nutten, als zij bij hem komen en ze brengen een offertje mee. Een vuloffer, zoals dat in de Bijbel heet. Dan krijgen ze gelegenheid om priesterwerk te gaan verrichten. Ze hoeven er geen opleiding voor te hebben. Ze hoeven er geen bewijs van bepaalde vroomheid voor te hebben. Ze hoeven geen attest van een kerkenraad te krijgen, van goed gedrag en van trouw kerkelijk meeleven. Doet er niet toe, als ze komen en ze brengen maar wat offer mee, dan vult Jerobeam, zo staat er, hun hand. Dat wil zeggen, dan installeert hij ze in het ambt. Dan aanvaardt hij ze als priesters der hoogte. In zijn eigen gekozen weg gaat hij verder. tegen de Heere. In de Heere had hem zo kennelijk gewaarschuwd. Dat altaar dat hij daar aan het inwijden was, dat scheurde notabene. De as werd op de grond uitgestort. Duidelijker kon de Heere zijn afkeuring over dat hele gedoe niet geven. En Jerobeam trekt zich van al die dingen niets aan. En hij weet het beter dan God. En hij zegt, ik ga toch mijn eigen gang. Komt er maar van wat er van komt. Dat is geweldig ernstig, dat laatste wat hier in 1 Koningen 13 staat. En daarom, het moet er eigenlijk wel op volgen wat we in het laatste vers lezen. En hij, Jerobeam, werd in deze zaak voor heel zijn huis tot zonde. Om hetzelfde te doen afsnijden en te verdelgen van de aardbodem. Als er geen bekering komt, als er geen spoor van bekering te bespeuren is, dan komt het er een keer van dat de Heere zegt, en nu is het genoeg. En dan wordt het gedrag van de zondaar, van deze koninklijke zondaar, oorzaak dat hij en straks heel zijn huis zal worden verdelgd van de aardbodem. En daar gaat het dan straks over in het gedeelte van 1 Koningen 14, waar we nog geen aandacht aan geven vanavond. Maar het is de Bijbelschrijver die tussen die gebeurtenissen, tussen de verharding aan de kant van Jerobeam, de gebleken onbekeerlijkheid, verband legt met wat er nu in het paleis gebeurt. Als het kind van Jerobeam en zijn vrouw Abia ziek wordt. Te dierzelfde tijd. En dat verband mogen we niet uit het oog verliezen. Want dat verband vertelt ons dat God nu nog één keer een waarschuwing geeft. Nog één keer. En nou is het geen gescheurd altaar. En nou is het geen verstijfde arm van de koning zelf. Maar nu is het een dodelijk ziek kind. Merkwaardig dat dat kind Abia heet. Dat betekent, mijn vader is Yahweh. Hoe komt er deze koning nou bij om zijn zoon naar de Heere te noemen? Mijn vader is Yahweh. Is dat toch weer dat hinken op twee gedachten? Is dat dan toch weer een beetje een stuk vroomheid etaleren? Ik wil toch eigenlijk ook wel goed, ik wil toch eigenlijk ook wel de Heere dienen. Ik heb wel een heiligdom hier en een heiligdom in dan. Maar toch moet u maar van me weten, Israël, dat de Heere God is. Zoiets komt wel meer voor dat mensen van twee walletjes eten, dat ze de wereld dienen en dat ze toch op bepaalde momenten ook nog wel iets van vroomheid, van christelijkheid, van echtheid menen te kunnen laten zien. Maar laat dat maar zoals het is. Het kind is ziek. En het is kennelijk geen ziekte van voorbijgaande aard. Wie die Abia verder was, weet ik niet. Of dat zijn oudste zoon is geweest en dus dan ook waarschijnlijk de troonopvolger. Of dat het een ander kind uit het gezin geweest is. Later als Jerobeam sterft, dan wordt hij door een zekere Nadab opgevolgd. Dat was dus kennelijk een andere zoon van hem. Want die Abia leefde dan intussen niet meer. En hoe oud die jongen is geweest, dat weet ik ook niet. Je krijgt een beetje de indruk dat het nog een jong kind moet zijn geweest. Maar dat zijn allemaal vragen die we verder niet beantwoord krijgen en die we eigenlijk ook niet beantwoord hoeven te hebben. Maar duidelijk is in ieder geval dat er in het paleis, in Tirza is dat intussen, grote ongerustheid heerst. Want kennelijk is er een doodsdreiging. En de vraag komt dan natuurlijk op bij vader en moeder. Want wat je dan ook allemaal in het nadeel van Jerobeam zou kunnen zeggen, hij is in ieder geval toch vader en hij zal toch als vader ook een band, een betrokkenheid, een verbondenheid aan dit kind hebben gehad. En zo zal zijn vrouw ook een betrokkenheid bij dit kind hebben gehad. En is het voor hen Dat is niet alleen voor Godvrezende, maar dat is ook voor wereldse mensen natuurlijk een verdrietige zaak als je kind op bed ligt en als je bang bent dat het gaat sterven. En als het er inderdaad ook op lijkt dat de dood ermee gemoeid is. Dan is dat ook voor een ongelovig mens, dan is dat ook voor zo'n onbekeerlijke zondaar een zaak van verdriet en van zorg. En dan komt de vraag, hoe zal dat aflopen? En wat zal er nog gebeuren? Zal hij echt sterven? Of zal er toch nog een mogelijkheid zijn dat hij in leven blijft? Maar hoe komt hij dat nou te weten? Hoe krijgt hij nou antwoord op die vraag? Hij praat erover met zijn vrouw en ze hebben het er natuurlijk geregeld over gehad. En dan rijpt het plan dat hij de profeet Ahia wel eens zou willen raadplegen. Wie is dan Ahia? Nou, die was al eerder in het leven van Jerobeam opgetreden, voordat hij koning werd. Een tijd lang voordat hij koning werd zelfs. Toen hij nog in dienst van Salomo was. Salomo leefde nog. En Jerobeam was in dienst van Salomo als opzichter over een aantal mensen die te werk gesteld waren. En op een gegeven ogenblik, u kent die geschiedenis die in het 11e hoofdstuk van 1 Koningen uitvoerig verteld wordt, is Jerobeam op een stille weg in de eenzaamheid die profeet Ahia tegengekomen. En bij die gelegenheid heeft Ahia hem toen beloofd namens de Heere dat hij straks 10 stammen zou gaan regeren. En dat herinnert Jerobeam zich en dat zegt hij ook tegen zijn vrouw. We zouden eigenlijk eens naar Ahia toe moeten. Je weet wel, die man die in de tijd mij beloofd heeft dat ik koning zou worden. Ja, dat is toen wel gebeurd, maar sindsdien heeft Jerobeam die Ahia nooit meer nodig gehad. Je leest van geen enkele keer dat hij daarna nog eens een keer met hem in contact geweest is. En ik denk dat Jerobeam Ahia ook best opzettelijk uit de buurt gebleven is. Want Ahia was een profeet des Heren, die dan weliswaar nog in Israël was blijven wonen, die niet was geëmigreerd, zoals er in die tijd heel wat van Gods kinderen geëmigreerd waren naar het zuiden, naar het Rijk van Juda, waar Rehabeam koning was. Ahia was gebleven, hij voelde zich dus toch nog kennelijk daardoor de Heere geroepen, mocht niet weg. En wat hij gedaan heeft, daar schrijft de schrift over. Maar ik kan me niet indenken dat Jerobeam geregeld is een reisje naar Silo gemaakt heeft om op de een of andere manier nog eens met die man Gods Ahia te raadplegen. Hij is hem, denk ik, toch wel heel opzettelijk, zo zei ik al, uit de buurt gebleven. Want van één ding was hij wel overtuigd. Die Ahia is het met mijn godsdienst helemaal niet eens. En die is het met mijn nieuwe religie, zoals ik daar heiligdommen voor heb opgericht, helemaal niet eens. Maar nou komt de nood aan de man. En in plaats dat hij tegen zijn vrouw zegt, we moeten eigenlijk eens met de priesters in Bethel gaan praten wat die van de ziekte van onze jongen vindt. In plaats dat hij zijn toevlucht neemt tot zijn eigen godsdienst, die hij het volk heeft voorgehouden en waar hij het volk van geadviseerd heeft, zo moet je voortaan God dienen, hier zijn je goden Israël. In plaats dat hij zijn eigen godsdienstige keus volgt, voelt hij nou toch eigenlijk een soort drang, een innerlijke behoefte om eens met een echte profeet te praten. Maar dat kan hij natuurlijk niet maken. Hij kan natuurlijk zelf nooit naar Ahia gaan. Want dat wordt bekend. De mensen zullen hem herkennen. En dan komen de vragen natuurlijk. Koning, u hebt ons voorgehouden dat we voortaan naar Bethel en naar Dan moeten. U hebt ons voorgehouden dat we zo de dienst des Heren moeten verrichten. En nou gaat u naar die oude profeet uit vroege tijden, die op een hele andere manier ons altijd de weg gewezen heeft. Dat kan de heer Jerobeam niet maken. Nee, dan moet zijn vrouw maar gaan. Maar die kan ook zo niet gaan. Want als de mensen haar herkennen, dan krijgen ze dezelfde vragen natuurlijk. Dus, zo spreken ze met elkaar af. Jerobeam zegt tegen haar, jij moet maar gaan, maar je moet je wel verkleden. Je moet je wel vermommen, verstellen staat hier, vermommen. Je moet gewone boerenkleren aantrekken, alsof je een gewone boerenvrouw bent. En dan moet je met de profeet Ahia gaan praten over jouw zieke kind. En hij moet niet weten wie dat kind is, hij moet ook niet weten wie jij bent. En niemand moet het weten in Silo, dat jij de koningin daar geweest bent. Merkwaardig, nietwaar? Merkwaardig dat hij nou de toevlucht neemt tot de profeet Ahia. Zie je dat hij toch geen rust heeft gehad in zijn eigen gekozen godsdienst. Dat dat allemaal wel gaat, dat soort godsdienst, zolang de zon schijnt. Maar als de dood de paleisdeur binnengekomen is, en als de dood daar zijn werk gaat doen, dan zijn die priesters in Bethel, die hij zelf uitgekozen heeft, niet genoeg meer. Dan zegt zijn geweten hem dat uit vroeger tijden, weet je nog van Ahia, daar moet je heen. Maar dan zegt zijn geweten tegelijkertijd, maar je kunt er eigenlijk niet heen, want je hebt die man nooit meer nodig gehad. En als jij naar hem toe gaat, dan zal hij je wel onder handen nemen. En als je je vrouw naar hem toe stuurt, dan zal hij jou via je vrouw wel onder handen nemen. En dan krijg je geen gunstig bericht, geen gunstig antwoord op de vraag. Als hij zal weten dat daar de vrouw van Jerobeam is, dan zal hij een boodschap moeten brengen, ongetwijfeld, waarbij wij teleurgesteld worden en waarbij wij geen verwachting voor ons kind meer overhouden. Merkwaardig dat hij dus naar Ahia wil. En nog merkwaardig, dat is wat hij eigenlijk van Ahia zou willen te weten komen. Dat moet u ook goed lezen in vers 2. Daar lezen wij dus dat hij tegen zijn vrouw zegt, maak u op en verstel u en dat men niet merken dat gij Jerobeams huisvrouw zijt. Ga heen naar Silo, zie daar is de profeet Ahia die van mij gesproken heeft dat ik koning zou zijn over dit volk. En dan moet ze een geschenk meenemen, kom daar straks even op terug, maar dan aan het eind. Hij zal u te kennen geven wat deze jongen geschieden zal. Dat betekent dat zij aan Ahia de vraag moet gaan stellen. Profeet, kunt u ons vertellen wat er met onze jongen zal gaan gebeuren? Zal hij leven of raken we hem kwijt? En daar zal Ahia antwoord op geven. Dus dat is de vraag die hij gaat stellen. Wat zal er met ons kind gebeuren? Hij laat zijn vrouw niet vragen, zal ons kind beter worden? Hij laat aan de profeet niet vragen, wilt u voorbeden doen voor ons kind? En hij vraagt nog veel minder aan Ahia, wat hij als verstokte zondaar eigenlijk in de eerste plaats had moeten vragen. Nu de nood gaat nijpen en nu, zoals ik zei, de dood aan het binnenkomen is. Wat is de vraag die gesteld moet worden als de nood gaat nijpen in een mensenleven? Wat moet ik doen om zalig te worden? De vraag van de stokbewaarder, bij wie het ook nood geworden was, bij wie de dood ook aanwezig was. Wat moet ik doen om zalig te worden? Maar die vraag laat hij niet stellen. En niet eens de vraag van wilt u voor ons kind bidden? Want wij kunnen niet bidden. Had hij dat nou ook nog maar gezegd? Nee, alleen maar wat gaat er nou straks gebeuren? Merkwaardig, nietwaar? Hoe zou dat komen? Nou, ik heb het eigenlijk al gezegd. Zijn geweten vertelt hem dat hij eigenlijk helemaal geen recht meer heeft om naar Ahia te gaan en een woord van God via de profeet Ahia te ontvangen. Want dat weet hij toch zelf beter dan wie dan ook. Elke keer als hij aan die momenten terugdacht dat hij daar Ahia op die weg ontmoette, en als hij eraan terugdacht hoe dat woord van die profeet tot op de letter vervuld is, want hij heeft 10 stammen gekregen, zoals hij toen in die symbolische handeling 10 stukken van die gescheurde mantel van Ahia van dat pad op de weg, van de weg mocht oprapen, en waarin de profeet zei, zo zal ik, zegt de Heere, u 10 delen van het volk van Israël geven. Elke keer als die dacht aan die gebeurtenis en aan de letterlijke vervulling van het woord van God, dan zei ze geweten tegen hem, ja, maar je hebt die man toch maar uit je leven uitgebannen. Je hebt die man toch verder nooit meer nodig gehad. Dat was mooi toen die ene keer, maar voor de rest, zo goed is het niet met jou, Jerobeam. Maar hij voelt wel aan. En vandaar dat hij tegen zijn vrouw zegt, vermom je nou maar. En laat die man maar denken dat je een gewone vrouw uit het volk bent. En natuurlijk moet ze dan een geschenk meenemen, maar dat stelt helemaal niks voor, dat geschenk. 10 broden en koeken. Nou ja, dat kun je nog anders vertalen. Je kunt ook nog vertalen 10 broden met rozijnen. 10 broden, 10 krentenbollen, zeg maar. En een kruik honing. Nou, dat is nou geen geschenk van een koning, nietwaar? Maar dat kon natuurlijk ook niet. Want als ze nou een eenvoudige vrouw van het land is, dan moet ze ook een eenvoudig, simpel plattelandsgeschenk meenemen voor die profeet, voor de ziener. En dus is het zo'n goedkoop cadeautje. Meer ook niet. Zal ze succes hebben? Helpt het om God om raad te vragen als we hem tegelijkertijd proberen een rat voor ogen te draaien? Lukt dat? De profeet blinddoeken en eigenlijk tegelijkertijd ook God blinddoeken. Wat een dwaas is een mens die zich verhardt in het kwaad. Wat een dwaas is een zondaar die zich inbeeldt dat als zijn vrouw naar de profeet gaat en als die profeet het woord van God moet doorgeven, dus in de toekomst moet kunnen zien, die dan denkt dat die profeet niet door die vermomming heen kan zien. Wat een dwaas is een mens die eigenlijk een beroep gaat doen op de alwetendheid van de Heere, die dan door middel van zijn knecht openbaar zal komen en die tegelijkertijd denkt dat de Heere toch ook weer niet alwetend is. En dat je de Heere kunt bedriegen met een jurk van een boerin in plaats van met de kledij van een koningin. Maar het lukt natuurlijk niet. En zodra de vrouw van Jerobeam binnenkomt bij de profeet Ahia, blijkt het haar ook wel. En op een verpletterende manier wordt het haar in één keer duidelijk gemaakt dat die profeet alles weet. Niemand van de mensenkinderen heeft het hem verteld. Hij kan het eigenlijk niet eens met zijn eigen ogen constateren, want zijn ogen zijn stijf van ouderdom. Hij is bijna blind, laat maar zeggen. Hij kan bijna niks meer onderscheiden. Het is allemaal een beetje wazig voor zijn ogen. En toch heeft hij precies begrepen wie die vrouw is. En toch weet hij ook heel precies wat hij tegen die vrouw moet zeggen. En zodra ze er is, kondigt hij het ook aan. Hij roept haar tot de orde. Hij zegt, doe niet zo dwaas, mens. Waarom stel je je zo aan? Waarom doe je net alsof je een ander bent? Mij bedrieg je niet, want God bedrieg je niet. Ik ben gezonden tot u met een harde boodschap. Hoe weet hij dat? Hoe weet hij dat allemaal? Ach, de Heere heeft het hem toch geopenbaard. De Heere, hij staat in contact met de Heere. Hij is niet afhankelijk van zijn lichamelijke ogen. Al is de man bijna blind. Hij ziet scherp. Want God heeft zijn geestelijke ogen gescherpt. En God heeft hem aangekondigd dat de koningin zou komen. En God heeft hem aangekondigd dat de koningin als een boerenvrouw vermomd zal komen. En God heeft hem aangekondigd wat zij eigenlijk van hem wil weten. En de Heere heeft hem tegelijkertijd gezegd, dat en dat, zo en zo, moet u haar antwoorden. En dan moet de profeet haar een harde boodschap bekendmaken. Het oordeel aankondigen. Ik ga er niet op in, op dat oordeel, want dat wordt ons uitvoerig in het vervolg beschreven. Dan gaat het onder andere inderdaad ook over wat het lot van die jongen zal zijn. Hij zal sterven. Maar dan gaat het ook over wat het lot van de rest van het huis van Jerobeam zal zijn. Het zal uitgeroeid worden. God maakt een einde aan zijn langmoedigheid. Gods geduld met Jerobeam is op. Want zelfs die laatste roepstem, de ziekte van zijn kind, de dreigende dood van zijn kind, zelfs die laatste roepstem is helemaal aan Jerobeam voorbij gegaan. En nog, en dat blijkt wel uit de list die hij bedenkt om God te bedriegen, dat blijkt wel uit zijn geveinstheid die hij nu helemaal aan de dag legt. Zelfs die laatste roepstem, daar heeft hij niet naar geluisterd. En hij gaat nog door in zijn verharding tegen God. Ja, zo gaat dat in het leven van mensen. Laten we bij dit punt maar stoppen en de rest voor een volgende keer bewaren, waarin dan natuurlijk ook die passage voorkomt, waar inderdaad heel veel onderwijs en rijke vertroosting in ligt, als het over het lot, het geestelijk lot van die jonge Abia gaat. Te midden van dat oordeel is hier God toch aan zijn ontferming gedachtig. Maar laten we dat laten liggen tot de volgende keer. Een paar zaken die onze aandacht nog moeten hebben en die ik nog wat verder met u door wil denken aan de hand van dit stukje wat we tot nog toe hebben overdacht. Laat ik bij dat punt beginnen waar ik zo pas eindigde. Als een aparte les leren uit dit gedeelte dat verharding in het kwaad tot verderf, tot een onherroepelijk verderf leidt. Denk nog eens even met me terug aan die geschiedenis die in 1 Koningen 13 verteld wordt. Dat moeten we toch niet vergeten. Dat is de achtergrond van wat hier staat. Daar was die man, God zei Juda, daar was die ernstige boodschap die de Heere bevestigde door een teken. Het was maar niet een woord wat door de wind kon worden meegenomen weer, zodat de mensen het kwijtraakten, maar daar lag dat gescheurde altaar ook nog. En daar was die arm, hij was wel weer gezond, maar Jerobeam heeft dat toch nog geweten. En de schrik heeft hem voorlopig toch nog eventjes vastgehouden. En als hij naar zijn arm keek, dan wist hij het weer heel goed hoe het was. En hoe het door de goedheid van de Heere nu is. En dan is daar in Bethel dat graf van die man die door die leeuw doodgeslagen is. Omdat hij ongehoorzaam was en waarin de Heer het betoond heeft dat hij een God is die zijn woord waar maakt. En die het bewijst. Desnoods via de dood van zijn knechten. Dat hij een God is die voor zijn eigen eer waakt. Maar het heeft geen invloed gehad. Terwijl die oude profeet tot inkeer kwam, gebeurt er in het paleis en gebeurt er in het hart van Jerobeam niks. En dan komt die ziekte van dat kind en dan rammelt de Heere weer aan de deur. Aan de deur van het hart van Jerobeam. En dan bonst hij nog eens een keer. Beseft hij het dan? Hij wordt onrustig. En hij maakt met zijn vrouw plannen om de profeet te bedriegen. En op die manier een gunst van God te verkrijgen. Lijkt erop dat hij nu een klein beetje besef gaat krijgen in welke kritieke situatie hij gekomen is. Maar het lijkt er alleen maar op. Want dan zat hij wel een andere vraag gesteld. En dan komt, als dat ook niet helpt, de definitieve oordeelsaankondiging. Wat betekent dat? Misschien klinkt het een beetje eigenaardig als ik het zo zeg. Maar ik zal het u uitleggen waarom ik het zo zeg. Dat betekent dat God nooit aan de zonde gewend raakt. In tegenstelling tot wij mensen. Wij kunnen aan de zonde gewoon raken. We kunnen aan de zonde wennen. Dat gebeurt. Je komt met de zonde in aanraking, de zonde om je heen, de zonde in anderen. de zonde in je eigen leven. En soms schrik je ervan, soms schrik je er geweldig van. En er zijn van die dingen, van die zondige dingen die gebeuren waar je getuige bij bent of die je in je eigen hart soms in één keer waarneemt en waar een mens van streek kan raken. En als je ze bij een ander ziet, dan waarschuw je er ook wel eens voor. Maar op den duur begin je er toch een beetje aan te wennen. Als je lang in het gezelschap verkeren moet van mensen die de naam des Heren makkelijk lichtvaardig gebruiken, ijdel gebruiken, dan ben je er in het begin nog wat van ontdaan, maar later, het went zo gauw. En je zwijgt erover. Als je het in je kinderen ziet, dan kun je er inderdaad ook wel eens wat van zeggen, maar als het niet helpt, ja, je kunt er toch ook niet altijd over aan de gang blijven. Nee, naar je zin is het niet. En zoals je het is niet zoals je zou willen. Maar je zwijgt maar. We leggen ons erbij neer. En we geven onszelf, als het om onze eigen zonde gaat, ook nog wel eens wat ruimte. Ja, oh ja, het is niet goed, maar ik ben nou eenmaal zo. En dat is nou een van mijn zwakke punten. En ja, mensen moeten er ook maar begrip voor hebben. Zo ben ik nou eenmaal. Ik kan het ook niet helemaal helpen. En we worden tolerant. Ook op dat gebied. Maar je moet er niet op rekenen dat dat bij God ook zo is. Daarom zei ik, God went nooit aan de zonde. Dat verbiedt zijn heiligheid. Zonde is bij God altijd zonde. Zonde is vandaag bij God niet een beetje minder zonde dan dat het een eeuw geleden was. En zonde brengt vergelding met zich mee. Eis van Gods heiligheid. En dat gaat Jerobeam ondervinden. Hij kan wel denken dat het allemaal goed is of dat hij er een excuus voor heeft. En hij kan wel denken dat het toch ook wel God behagen kan, al is het niet helemaal precies volgens de letter van Gods wet. Hij noemt zijn kind tenslotte toch ook nog Abia, nietwaar? Daar moet God toch ook wel mee ingenomen zijn. En als de nood aan de man komt, dan laat hij zijn eigen priesters, die laat hij voor wat ze zijn, en dan zal hij de profeet Ahia in Silo wel raadplegen. Van die twee walletjes eten. Maar hij bedriegt God er niet mee. Dubbelhartigheid kan voor ons misschien een excuus zijn. Van twee wallen eten, daar kunnen wij van denken dat we het aardig lang vol kunnen houden. Op twee gedachten hinken. Maar God is consequent. Het is bij God zwart of wit. En als Jerobeam dat niet beseft en als hij daar niet naar handelt, dan komt op een gegeven ogenblik, nee, niet onmiddellijk. Hij heeft 20 jaar, geloof ik, of nog wel meer geregeerd. 20 jaar heeft de Heere geduld met die man gehad. En misschien wel meer nog. Het oordeel wordt over de boze daad niet onmiddellijk voltrokken. De Heere is langmoedig. Hij wachtte wel 120 jaren in de dagen van Noach voordat de gedreigde zondvloed kwam. De Heer is langmoedig over allen, zegt de apostel Petrus. Hij wil niet dat sommigen verloren gaan. Hij blijft kloppen op de deur van het hart van Jerobeam. Hij blijft hem waarschuwen. Hij zegt, dit is de weg, wandelt in dezelfde. Maar als dan niks helpt, dan komt het oordeel en dan sleept Jerobeam anderen in zijn oordeel mee. Dan gaat zijn huis ook onder het oordeel door. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. En hij zal niet onschuldig houden die andere goden dient. Juist op het terrein van het tweede gebod wordt er gezegd dat de Heere de ongerechtigheid van de vaderen bezoekt aan de kinderen in het derde en vierde geslacht van degene die hem haten. Dan heeft de zonde van de vader consequenties in het leven van de kinderen. Dat wil zeggen als die kinderen in datzelfde spoor voortgaan. Het is geen automatisme. Het is niet zo dat een kind altijd meedeelt en meeleidt en meezucht onder de gevolgen van de zonde van de vader. De kinderen van Korach zijn er om te bewijzen dat het ook anders kan. Als ze nee zeggen tegen die weg van hun vader. En als ze zeggen nee, wij niet. Wij dienen de Heer. En wij buigen voor geen andere goden. En die Abia is er ook een bewijs van. Hoe jong die ook geweest mogen zijn. Maar er was iets goeds in hem voor de Heere gevonden. Hij sterft straks wel, maar hij wordt wel begraven. Hij wordt wel uit dat hele verdorven geslacht van Jerobeam gehaald. Dat op de aardbodem komt te liggen als een prooi voor de raven en de gieren en de wolven. Voor die schande bewaart de Heere dit kind. En nou zeg ik niet meer van Jerobeam en zijn vrouw, maar dit kind van God. Laten we bedenken dat de Heer een waarmaker van zijn woord is, ook als hij zegt dat een zondaar menigmaal gewaarschuwd zijnde tenslotte verbroken wordt. Maar dan zijn er in deze geschiedenis nog een paar andere lessen en die hebben te maken met ons bidden. Misschien zegt u dat is een beetje gezocht. Nou, laat ik het dan toch zomaar mogen interpreteren. Die reis van die vrouw, van die koningin naar Ahia, is toch eigenlijk op een bepaalde manier ook een gebed aan de Heer. Maar dan moeten we uit deze geschiedenis ons wel realiseren dat het in het bidden om twee dingen in ieder geval gaat. En dat het van groot belang, van uitermate groot belang is, dat we in ons bidden op de juiste manier tot God naderen. En dat we in ons bidden om de juiste dingen vragen. En daar mankeerde het nou juist hier aan. In het naderen tot de Heere dient het te gaan om de rechte gezindheid. Jerobeam besefte dat hij God nodig had. Want ergens anders kon hij, zo besefte hij, niet meer terecht. En dan komt hem Ahia in de zin en dan denkt hij terug aan vroeger. Maar wellicht weet Ahia nu ook raad te geven. En wellicht kan hij aan Ahia net als toen ook nu een gunstig bericht ontlokken. Misschien wordt die man nog eens een keer gebruikt door de Heere om over Jerobeam het goede te profeteren. Toen dat hij koning zou worden en nou dat hij zijn kind mag behouden en dat dat kind straks na hem koning zal mogen zijn. Wie weet. En dus moet zijn vrouw er naartoe, maar wel vermomd, die hele verkleedpartij. En dan blijkt dat het helemaal niet deugt bij Jerobeam. Dan blijkt dat deze man met heel zijn nu naar voorgewende vroomheid, nu met zijn voorgewend zoeken van de Heere, dat deze man eigenlijk niet anders is dan een geveinsde, een huichelaar. En dat weet hij zelf. En dat is het bizarre. Dat een geveinsde het kan weten dat hij een geveinsde is en dat hij toch in zijn geveinsdheid volhardt. En dat hij denkt dat het nog goed kan komen, ook tegen beter weten in. Dat de mens denken kan dat hij in een kromme weg toch nog aan God een zegen kan ontfutselen. Denken dat de alwetende toch niet door een vermomming heen kan zien. En dat is eigenlijk altijd de houding van een geveinsde. Dat je voor jezelf en dat je voor de mensen probeert een vrome indruk te maken, een oprechte indruk te maken, alsof je een echte godzoeker bent en alsof je een echte oprechte van hart bent en dat je denkt dat je met heel je gedoe God dat ook nog kunt laten geloven. Alsof hij voor de Heere ooit zouden kunnen verbergen wat we in ons diepste innerlijk zijn. Maar de Heere heeft het wel gezien. En de Heere heeft ook wel bekendgemaakt wat hij van een mens verwacht als die mens tot hem nadert. Ootmoedig te wandelen met God. Gerechtigheid lief te hebben. Het kwade te schuwen en te mijden. Wat zoekt de Heere? Waarheid in het binnenste. En dan mag een mens, als hij zo waar geworden is in zijn binnenste, voor God ook niks meer verbloemen. En voor de Heere ook geen schijn meer ophouden. Dan maakt God hem eerlijk. Dan maakt God hem eerlijk in de belijdenis van zijn zonde. En dan komt de mens er een keer toe om zijn hart voor de Heere bloot te leggen. Ik leg voor uw hart en voor uw oog mijn weg en wandel bloot, zegt de dichter dan. Als je met de roepstemmen Gods op de juiste wijze werkzaam bent geweest, Jerobeam was dat niet. Als je met de boodschap van het woord van God op de rechte wijze werkzaamheden hebt gehad, dan komt de mens op die plek, als hij tot God nadert, dat hij in oprechtheid des harten mag komen en dat hij dat woord dat hem veroordeelt toevalt. En dat hij die weg die hij gegaan heeft en die door het woord van God afgekeurd wordt, dat hij dat woord ook aanvaardt. En dat hij van die weg terugkomt en dat hij op zijn schreden terugkeert en dat hij voor God in de schuld gaat komen. Maar als dat niet gebeurt en je wilt toch godsdienstig blijven en toch gebedsleven proberen te onderhouden, weet u wat er dan langzamerhand gaat gebeuren? Dan zie je precies gebeuren wat er bij Jerobeam gebeurde. Dan wil je God aanspreken en dan wil je zijn profeet raadplegen en eigenlijk durf je niet meer. Dan is er vervreemding gekomen. Dan kun je wel blijven bidden, maar dan bid je zuiver, plichtmatig. En dan ben je er zelf nooit echt in. Dan komt je hart er niet in mee. Dan vraag je misschien nog wel om bekering en vraag je misschien wel om vergeving. Maar het is nooit echt hartelijk. Het is nooit echt door de nood gedreven. En vrijmoedig bidden is er dan niet. En worstelen met God is er dan niet. En pleiten op het woord van God is er dan niet. Eigenlijk is het één grote verkleedpartij wat er in de binnenkamer dan gebeurt. Is dat het beeld dat ik van iemand teken, het beeld te zien in die verklede koningin? Laat het toch echt zijn. Laat het toch een naderen tot de Heere zijn. Niet met de lippen alleen, maar met het hart. Laat het toch oprechtheid en waarheid zijn die ons geleiden. En daar bidt de dichter dan ook om, Psalm 25. Laat oprechtheid en de vroomheid mij behoeden. Kan dat? Ja, als de geest ons leert bidden wel. Als de geest der gebeden ons leert bidden op de rechte wijze. Onze nood recht en grondig doet kennen. Als die geest ons ook leert, pleitend op het volbrachte werk van de Heere Jezus. Het buiten onszelf te zoeken. Zijn gerechtigheid alleen. Aan mijn kant alles veroordeeld. En ik ben in feite toch eigenlijk ook niet meer dan een geveinsde. Maar hij heeft het verworven en hij heeft de grond gelegd en hij heeft de verhoring van de gebeden van verloren zondaren toch gegarandeerd. Om de juiste gestalte gaat het in ons bidden. En het gaat er ook om dat we aan de Heere de juiste vragen gaan stellen. Dat we bij de Heere de juiste verzoeken indienen. Nou, daar ontbrak hier ook nogal wat aan. Want die vrouw van Jerobeam die moet eigenlijk alleen maar vragen aan de profeet: weet u, kunt u mij vertellen wat er met onze jongen gaat gebeuren? Ik zei u zo pas al, geen vraag om voorbeden. Geen vraag vanuit de nood van een geprangd moederhart of van een angstig vaderhart. Wij kunnen niet bidden, we zijn van God afgeweken. We hebben het zo fout gedaan. En nou hebben wij geen vrijmoedigheid om tot de Heere te naderen. En nou is ons kind straks misschien voor de poorten van de dood. O man Gods, wilt u alstublieft voor ons het aangezicht van de Heere smeken? Jerobeam had dat wel eens gedaan. Voorbeden gevraagd aan die man Gods. uit Juda, toen die daar met zijn stijve arm stond. Bid voor mij. En toen heeft hij nog begrepen en ervaren dat de Heere zo'n gebed van een ander voor hem ook nog verhoren kan. Maar dit keer is het er niet bij. En nog veel minder is het. En hoort die profeet het straks die vrouw van Jerobeam zeggen. Wij hebben gezondigd. Is er nog doen aan? Is er nog genade? Als je dan tot God gaat. En je zou willen dat de Heere je gehoor geeft. Dan is het wel heel erg van belang. Dat we de dingen op de juiste manier aan God vragen. En dat we de juiste vragen stellen. En de juiste beden doen. En wat is dan het juiste gebed? Dat is altijd een gebed dat leert rekenen met wat de Heer Jezus gezegd heeft als het gaat om de prioriteiten in ons bidden. Daarmee bedoel ik, de Heer Jezus heeft gezegd, zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En die andere dingen? En bij die andere dingen hoort ook de genezing van je zieke kind, maar dat staat niet voorop. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods. En wie dat doen mag, die heeft tegelijkertijd de belofte van de Heere Jezus mee. En al die andere dingen zullen u worden toegeworpen. En als je dat nou eens toepast op de genezing, op de ziekte van dat kind, dan zou dat kind langs die weg ook nog beter hebben kunnen worden. Want op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen, zegt de Heer een keer. Als ze zo gegaan was, in de oprechtheid, maar dan ook zonder verkleedpartij natuurlijk. Gewoon eerlijk, laat ze dan maar met gescheurde kleren gaan, in plaats van met een boerenjurk. Laat ze dan maar gaan zoals de tollenaar gaat. Laat ze dan gaan en laat de koning dan maar met haar meegaan. O God, wees mij de zondaar genadig. Dat is toch zoeken van het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En dat op de eerste plaats. En als een mens het zo mag doen, dan is er ook ruimte om te vragen aan de Heere. Heere, wilt u dat zieke jochie beter maken? Laat hem niet lijden en laat hem niet sterven om mijn zonde. Maar wees nog met barmhartigheid en ontferming over dat jonge bewogen. Bidden, geef ons heden ons dagelijks brood en al die dingen die daarbij samenhangen. Maar dan wel in de allernauwste samenhang zoals de Heer Jezus dat ook heeft gezegd. In het Onze Vader, geef ons heden ons dagelijks brood. En dan niet punt en een nieuwe zin. Maar geef ons heden ons dagelijks brood. En, daar staat en, vergeef ons onze schulden. En op de grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus mag dan gevraagd worden, Heere, denk ook aan mijn zieke kind. En denk dan ook aan al die andere noden die er in ons leven zijn. Maar het eerste is, bekeer me, o God, en vergeef genadig al mijn zonden. Laten we met elkaar zingen uit het gebed des Heren, de versen 5 en 6. Geef heden ons dagelijks brood, maar dan ook het zesde vers over de vergeving van zonden. Het zal nu een poosje duren voordat we weer Bijbelkring hebben, want over 2 weken is onze jaarlijkse ledenvergadering op dinsdagavond de 11e maart. Dus het schuift nu op 4 weken na nu 25 maart beleven en welzijn. Laten we samen danken. Heren, we zeggen uw naam dank voor alles wat we vanavond ontvingen uit uw woord. Uw woord stelt ons de dingen altijd weer zo dringend, zo duidelijk, zo ontdekkend, zo overtuigend voor. Heren, we hoeven ook niet in het onzekere te verkeren als het gaat om wat u hebt bedoeld. Dat hoefde Jerobeam ook niet meer. Het was al duidelijk voor hem, anders hoefde hij zijn vrouw zich niet te laten verkleden en vermommen. Hij wist wel dat dat zo niet kon. Daarom kon hij eigenlijk ook Ahia niet onder ogen komen en hij kon ook niet afwachten dat zijn vrouw zo als koningin naar de profeet ging. Zijn geweten zei het hem. En dan toch die geveinsdheid. Heren, wat is een mens? En wat is een mens als u geen waarachtige bekering werkt? En daar had hij nou net ook geen behoefte aan, dat wilde hij zelf ook niet. En daarom, o God, als de dingen zo liggen, wil ons dan van elke weg der zonde en van elke afwijking van u en ook van de zonde van de geveinsdheid verlossen. En geef gij zelf waarheid in ons binnenste. En geef gij zelf oprechtheid en vroomheid, dat die ons geleiden. En geef gij zelf door uw Heilige Geest de eerlijkheid die voor u ook schuld gaat beleiden. De eerlijkheid die alles van zichzelf gaat afschrijven en die alleen maar overhoudt de rechtsgronden buiten een mens in het offer en in de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Heere, geef ons genade om zo u de Heere te mogen vrezen in oprechtheid des harten. En wilt u uw woord rijk tot zegen stellen. En dan bent u toch een ontfermend God, Heere. Dan bent u toch een helper in de nood. En dan bent u toch ook de God die wonderen werkt. En dan had het voor Jerobeam zo heel anders kunnen gaan. O God, leid ons in de weg der waarheid. En neem ons in genade aan. Om Jezus wil. Amen. Tot ziens, hopen we.